Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nieke Zoetbrood.
En ik ben Hanne van der Wurf.
En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw.
Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Terwijl sommige mensen het liefst wegkijken van klimaatverandering, maken anderen zich zoveel zorgen dat ze niet kunnen wegkijken. Wat kunnen we doen aan klimaatangst?
Ik ben Paula Spietva en ik ben 17 jaar oud.
Hey Paula, denk je wel eens na over het klimaat?
Nee, eigenlijk ben ik er niet heel veel mee bezig. Soms wel. Als het heel lang warm weer is, denk ik van, komt het dan door het klimaatverandering? Maar ik denk eigenlijk niet echt over na, nee.
Op straat in Deventer vroegen we, maak je je wel eens zorgen over het klimaat?
Ik ben Mart en ik ben 32 jaar oud.
Denk je wel eens na over het klimaat?
Ja, denk ik zeker over na. Waar ik voornamelijk aan denk is, welke wereld willen we achterlaten over een tijdje, zeg maar. Dan word ik wel een beetje triest van eigenlijk.
Voor de een is klimaatverandering een ver van mijn bedshow, omdat het zo groot is. Of omdat ze zich liever zorgen maken over zaken waar ze wel iets aan kunnen doen, zoals school of werk.
De ander voelt zich triest of zelfs depressief over de klimaatcrisis. En dat verdriet kan verlammend werken.
Maar wat als we jullie vertellen dat er voor beide reacties een vrij simpele oplossing is. Iets wat Nienke en ik in de tweede helft van deze aflevering wel heel letterlijk nemen. En die oplossing, die tipte iemand ons. Nou ja, twee iemanden eigenlijk. Ze heten allebei Sarah en ze zijn allebei psycholoog. En staan bij ons daarom bekend als de Klimaat-Sara's. Van Stichting Klimaatpsychologie.
Hoi.
Hi, Sarah.
Je mag naar de derde verdieping.
Oké, helemaal goed.
Dus we zijn op weg naar het kantoor van één van de Sarah's. Sarah Wortelboer, om precies te zijn. Om haar te vragen, wat moet je doen als je je kop in het zand steekt? Of juist te neerslachtig wordt?
Klimaatangst zou je kunnen zien als een overkoepelende term voor eigenlijk heel veel verschillende gevoelens die mensen kunnen ervaren rond de klimaatcrisis. Van moedeloosheid tot boosheid tot angst tot... Nou, eigenlijk alle gevoelens die je maar kan bedenken. Zelfs jaloezie, schuldgevoelens of schaamte. Ga maar door.
Eigenlijk moeten we het niet hebben over klimaatangst, maar over klimaatstress. Want angst, dat klinkt als een stoornis. En dat is het overduidelijk niet.
Nee, zeker niet. Nee, het is eigenlijk een hele logische reactie op een heel groot daadwerkelijk bestaand probleem. Dus wij zeggen vaak, wat fijn dat je hier zorgen over maakt. Het zou gek zijn als het niet zo is. Het gaat heel erg slecht met de planeet. Het is maar goed dat mensen daar iets bij voelen. We hebben ook echt die gevoelens nodig om mensen in beweging te krijgen. En ja, het is eigenlijk ergens zou het kunnen zien als iets heel logisch en heel gezonds.
Dus iemand klopt aan en zegt, help, ik zie het niet meer zitten. En dan zeggen jullie, wat goed.
Nou, het verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Er zijn inderdaad mensen die... die echt vastlopen. Die echt gewoon niet meer normaal kunnen functioneren, om het maar even zo te zeggen. Dan zijn er psychologen die daar hulp bij bieden. Maar ik denk dat heel groot deel van de mensen echt vooral niet naar een psycholoog hoeft. Voor het grootste gedeelte van de mensen die zich zorgen maakt, en dat is volgens de statistieken zijn dat er 75-80% van de Nederlanders, dus echt een hele grote groep. Voor het grootste gedeelte denk ik dat het iets positiefs is dat mensen nu toch steeds meer zorgen gaan hebben.
Ja.
Internationaal is een groot onderzoek gedaan naar jongeren tussen de 16 en de 25. 10.000 jongeren in 10 verschillende landen. En daar zie je heel veel verschillende emoties. Heel sterk gevoel van teleurstelling en een gevoel van verraad door de volwassenen. Vooral verraad door hun overheden, door hun leiders. En daar zie je bijvoorbeeld dat 67% zegt zich verdrietig te voelen. 51% voelt zich hulpeloos. 62% voelt zich angstig. Dit is dan niet de hele dag door, maar af en toe of wel eens.
Maar dit zijn vrij enorme percentages. Tenminste, als ik het hoor, dan schrik ik wel. Tegelijkertijd zeg je ook van het is ook goed dat mensen deze gevoelens ervaren. Waar ligt die grens? Wanneer is dit
ergens ook nuttig om je zorgen te maken en wanneer niet?
Nou, ten eerste denk ik dat er een bepaalde groep is waarvan we natuurlijk hopen dat ze zich wat meer zorgen gaan maken. En dat is ook die groep waar die jongeren naar refereren. Dat zijn eigenlijk de mensen op hoge posities en de mensen in machtsposities. En dit soort gevoelens die jongeren ervaren. Het wil natuurlijk niet zeggen dat ze de hele dag dit voelen of hiermee bezig zijn. Maar hier zitten soms wel extreme dingen tussen die ook contraproductief kunnen zijn. Dus daar heb je echt last van, zeg maar. Dus dan zou ik niet zeggen, oh wat fijn dat je je zo zorgen maakt. Ik bedoel, er is natuurlijk een balans tussen je zorgen maken en daardoor in actie komen op jouw eigen manier. Versus, nou ja, de echt depressief bijvoorbeeld van worden. Of echt angstig. Of echt, nou ja, dat je echt zelf vastloopt en hulp nodig hebt. Dat is niet wat we willen. Grofweg zie je een bepaald type mensen, zeg maar. Je ziet bepaalde reacties. Een van de reacties is vechten. En je ziet dat een deel van de mensen gaat heel hard werken. Of je gaat van alles en nog wat proberen te doen. Of je gaat heel erg de discussie aan met zijn omgeving bijvoorbeeld. Dus die gaat echt in die fight, in die vechtstand. Dat kan soms goed zijn, soms ook ongezond. Kan ook zorgen dat je in een burn-out raakt bijvoorbeeld. En je hebt ook een heel deel mensen die komt meer bij de flight en de freeze reactie. Dus die kijken de andere kant op. Die zeggen inderdaad, nou, ik heb hier geen invloed op. Ik ga lekker wat anders doen. En dat wil niet zeggen dat ze zich niet zorgen maken. Maar ik denk dat heel veel mensen de vorm nog niet gevonden hebben waarin zij iets zouden kunnen betekenen.
En de mensen die hun kop in het zand steken en denken, ah, ik zie het probleem wel, maar het is te groot. Ik zie niet wat ik er zelf aan kan doen. Wat zou je tegen hen zeggen?
Veel mensen gaan echt heel erg bezig met de eigen voetafdruk van hoe kan ik die verkleinen, wat natuurlijk op zich heel mooi is. En daar kan je ook wel, ja, een soort van tevredenheidsgevoelens aan overhouden, denk ik. Maar het is voor jezelf en eigenlijk voor de aarde ook veel fijner als je meer naar je handafdruk gaat kijken. Dus wat kan je nou bijvoorbeeld in je werk doen? Of wat kan je bij welke organisatie kan je iets bijdragen?
Oké, dus hoe kan ik zoveel mogelijk effect hebben?
Ja, eigenlijk wel. Dus je kunt eigenlijk je eigen invloed vergroten door meer te kijken naar je omgeving. Begin klein met, kan ik een plantaardig gerecht of zo koken voor mijn vrienden? Of semi-plantaardig. Je hebt veel meer invloed dan je denkt vaak. En dat kan in heel veel rollen. Dat kan dus als werknemer. Dat kan als burger, dus iemand die stemt. Dat kan natuurlijk als consument. Maar dat kan ook als vriend, familielid, ouder. Ga zo maar door. Er zijn heel veel plekken waar je iets zou kunnen doen. Voor jezelf is het veel leuker om na te denken. Waar kan ik iets doen waar ik zelf ook blij van word? En wat ook nog goed is voor de aarde. En waar ik het niet zo klein hou dat alleen ik in mijn eigen huis ermee bezig ben. Want het kan ook een hele eenzame tocht zijn om je eigen voedselpatroon, je eigen mobiliteit, je eigen verduurzaming van je huis. Dus het is veel leuker om met z'n allen of met een groep ergens aan te werken. En te weten dat je bijdraagt aan de oplossing. Het is een enorm collectief, complex probleem. En de oplossing zit ook in het collectieve. En niet in individueel in je eentje het proberen op te lossen.
Op weg naartoe hebben we een paar mensen gewoon op straat gevraagd van, goh, lig jij wel eens wakker over het klimaat? Zie jij een verschil in welke mensen er wel en niet mee bezig zijn? Want het klinkt ook ergens een beetje als een luxe om je hier over zorgen te maken. In plaats van met je werk en met je inkomen of je wel genoeg verdient.
Ja, dat is het voor een deel ook. Ik denk niet dat het zo zwart-wit is dat iedereen die geld heeft hiermee bezig is. En mensen die heel krap zitten daar niet mee bezig zijn. Ik denk voor een groot deel dat de mensen die de luxe hebben om hierover na te denken, namelijk de mensen met een iets ruimere portemonnee, dat vaak ook de groep is die de grootste voetafdruk heeft en ook dus het meest kan doen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Je ziet ook vaak dat de groep die het meest bewust is, vaker hoger opgeleide zijn. Maar dat het voor een groot deel ook mensen zijn die het meeste uitstoten. Dus dat is heel tegenstrijdig.
Ja, dus juist de mensen die ermee bezig zijn, die zich zorgen maken, die, nou ja, pakken toch wat vaker vliegtuigen, moet ik het zo zien?
Ja, een deel van de hoge opgeleiden zijn ook de mensen met de hoogste voetafdruk. En om heel precies te zijn, de middelbare hoogopgeleide mannen, de groep met de allergrootste CO2-uitstoot in vergelijking tot alle andere groepen.
Oh,
dus
wow.
Dan zijn er specifieke groepen die ook iets meer moeten doen.
Dan ben ik even benieuwd naar het laatste stapje. Want we hebben heel veel jongeren die zich grootschalig zorgen maken. Het idee hebben dat overheden niet naar ze luisteren. We horen nu dat vooral middelbare mannen die wat meer verdienen, dat die eigenlijk juist heel veel zouden kunnen doen. Wat is daarvoor nodig?
Ik denk, ook gedrag wat we vertonen is context, is bepaald door de context. Dus is het inderdaad goedkoop om te vliegen, goedkoper om te vliegen zelfs dan met de trein ergens naartoe te gaan en daarnaast sneller en makkelijker, dan is de kans wel heel groot dat de meeste mensen daarvoor kiezen. Dus maak duurzaam gedrag veel makkelijker en veel toegankelijker en niet duurzaam gedrag veel moeilijker. Dus laat niet al die keuze aan de mensen zelf. En ik denk dat het ook geldt voor deze specifieke groep. Ja, dan kom je toch snel bij ook bij belastingen, bij bepaalde dingen duurder maken, andere dingen juist goedkoper en makkelijker.
En dan moet ik toch ook weer denken aan de jongeren die naar die overheden kijken, want dan eigenlijk heb je het over overheden die dat moeten doen.
Ja.
Dan moet ik ook weer denken aan jongeren die naar die overheden kijken en zeggen, joh, hè, ik heb hier geen invloed op, ik kan hier niks aan doen. Dan zijn we eigenlijk weer aan het begin van het cirkeltje.
Ja.
We hadden het net al even over dat het voor mensen die zich zorgen maken, dat het ook heel nuttig is, omdat het je ook in actie kan zetten. Heeft die klimaatangst of die klimaatstress nog meer nut? Zijn er andere partijen of instanties die er eigenlijk baat bij hebben, bij die klimaatangst van mensen?
Ja, dat denk ik wel. Misschien niet klimaatangst zelf als zodanig, maar het gevoel van moedeloosheid en ach, wat heeft het toch voor zin wat ik doe? Of het maakt toch allemaal niet meer uit. Het is toch te laat, bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk heel veel grote bedrijven en fossiele industrie die daar baat bij hebben. Bij mensen die in de moedeloosheid belanden en denken, ik doe er niet toe en mijn acties doen er niet toe. Ja, dat komt hun natuurlijk wel goed uit. En dat houdt de status quo in stand. En dat, ja, wat dat betreft denk ik dat in actie komen, en dat kan op heel veel manieren. Dat hoeft niet alleen op de barricade. Soms denk ik dat het eigenlijk een soort therapie is voor jezelf. Want je wordt er zelf, zoals ik al zei, gelukkiger van. Je hebt een gevoel van zingeving. Maar het is ook natuurlijk voor de planeet en voor het systeemverandering die we nodig hebben, helpt het heel erg. We zien de afgelopen winstcijfers dat het heel erg goed gaat met bepaalde grote fossiele bedrijven. En wat hun betreft gaan ze daar niks aan veranderen. Dus het zal toch echt van de maatschappelijke beweging en de burgers moeten komen om daar toch iets aan te veranderen en daar de aandacht voor te vragen. En dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Maar in ieder geval niet door moedeloos in een hoekje te gaan zitten.
Ja, zoals ik juist hoor, is het ook aan de ene kant van, goh, als mensen zitten met dat hele grote probleem wat er een beetje boven ons hangt, van aan de ene kant wel heel klein maken van dingen die ik zelf kan doen. Mensen zoeken die er ook mee zitten en kijken hoe je in je dagelijks leven via een organisatie of via een groep meer kunt betekenen. Zijn dat eigenlijk een beetje de drie lagen die erin zitten als je zelf iets wil doen?
Ik denk dat 99% van de mensen het meest gebaat is bij een groep vinden, zeg maar. Zoals ik zei, ik denk ook echt, we zitten ook in deze crisis omdat het westerse individualistische systeem zo tot de botten is doorgedrongen bij iedereen. En dat is een grote oorzaak van de situatie waar we nu in zitten. En we kunnen dat niet op dezelfde manier ook weer oplossen. We moeten het echt als collectief oplossen. En daarbij heeft iedereen een rol. Iedereen heeft een bijdrage. En soms moet je daar even naar zoeken. Je hoeft dus niet alles te weten. En het is oké dat je niet het hele probleem kan oplossen en ook niet misschien kan bevatten, want daar is het al te groot voor. Hoe meer je er ook mee bezig bent, hoe meer je ziet dat er heel veel gebeurt al. En dat is, ja, dat helpt ook, zeg maar, voor je gemoedstoestand. Je ziet dat er echt een onderstroom is op heel veel vlakken, bij heel veel mensen, heel veel verschillende vormen. En ook heel veel beroepsgroepen bijvoorbeeld. Dus psychologen, maar ook kunstenaars, juristen, alle mogelijke beroepsgroepen, journalisten, die al heel hard bezig zijn met het onderwerp. Dus dat geeft wel echt heel veel hoop. En ik denk dat moet je af en toe wel actief opzoeken, die hoop, om die kop uit het zand te krijgen.
Sarah, dankjewel.
Graag gedaan.
Oké, dus Nienke, om onze koppen uit het zand te krijgen, om dus weer een beetje hoop te krijgen, moeten we actief op zoek naar dingen die wel al gebeuren.
Precies. Dus daarom laten we nu focussen op de dingen die goed gaan.
Ja, laten we dat doen.
Zal ik dit mooie rad wat hier staat?
Ja.
Zal ik dat eens een hele grote slinger geven?
Dit mooie denkbeeldige rad.
Dit grote rad van goed nieuws. 3, 2, 1. De categorie landen die lekker bezig zijn.
Oké, ik ga kijken of ik je kan overtreffen. Ja, dus jij mag eerst.
Welk land gaat nou lekkerder dan Brazilië?
Nou, dat is een zin die verwacht ik niet zo snel.
Ik ga uitleggen waarom Brazilië lekker gaat. Brazilië heeft weer een nieuwe president. We weten, de vorige president Bolsonaro nam het niet zo nauw met alles wat met klimaat te maken heeft. Ontbossing ging super hard in Brazilië. Nu zit er weer een nieuwe president, Lula da Silva. En hij heeft gezegd, ik ga ontbossing een halt toeroepen. Ik wil dat Brazilië een groene supermacht wordt. Dus in 1 maand tijd is de ontbossing in het Amazonegebied in Brazilië met 61% teruggedrongen.
Lekker bezig, Brazilië.
En nu jij dan?
Ja, nu ik. Nou, lekker bezig. Australië. Australië heeft ook heel erg veel mijnbouw. Australië heeft ook heel veel bijzondere natuur, waaronder de Great Barrier Reef. Dat is een heel groot koraalrif natuurgebied onder water. En er waren grote plannen om vlakbij dat koraalrif een nieuwe mijn te bouwen. En de Australische overheid heeft voor de eerste keer in de geschiedenis gezegd, nee,
wow,
daar mag geen mijn komen. En dat deden ze omdat er allemaal milieuwetten lagen die eigenlijk de overheid in staat stelden om dus nee te zeggen tegen dat grote mijnbouwbedrijf. Maar daar komt dus geen mijn, want de vrees was dat de vervuiling eigenlijk vanuit die mijn direct het water in zou komen en het koraalrif verder zou beschadigen.
Zo, goed nieuws. Oké, door nee te zeggen. Ik heb er nog eentje.
Oké.
Afgelopen jaar heeft van alle Europese landen Nederland de meeste zonne-energie opgewekt.
Heyo.
Regenachtig Nederland.
Dat is echt goed.
En nog een mijlpaal. De EU zelf heeft meer zonne-energie opgewekt dan ooit tevoren. Een kwart meer dan het jaar daarvoor. En nog een mijlpaal. Er kwam voor het eerst meer stroom uit zon en wind dan uit gascentrales.
In heel Europa?
In heel Europa. Ja, dus dat was echt afgelopen jaar een mijlpaal.
Oké, laten we die trend even doorzetten. Grote mijlpalen. Laten we door naar de volgende categorie.
Zal ik hem een slinger geven?
Categorie grote doorbraken. Wist je dat?
Oh, ik hou van wist je datjes. Oké.
Ja, ik heb er een voor je. Want wist jij dat bij de productie van beton er ongelooflijk veel CO2 vrijkomt?
Nee, oké.
Bij de productie van beton wereldwijd komt ongeveer 2 keer zoveel CO2 vrij als bijvoorbeeld bij de luchtvaart.
Niet.
Dus het is echt heel erg veel. En nou wordt daar natuurlijk aan de lopende band onderzoek gedaan naar hoe ze dat kunnen terugbrengen. En nou is er een vrij recentelijk een methode gevonden waarbij je eigenlijk door een hele simpele stap ervoor kunnen zorgen dat 70% van die uitstoot gewoon verdwijnt.
70%?
Ja. Oh, ja.
Hoe dan?
Ja, dat kan ik niet uitleggen. Dat snap ik niet helemaal. Maar het werkt.
Het is goed nieuws.
Ja, het is goed nieuws. Dus laten we snel doorgaan naar de volgende.
Want ik heb namelijk ook goed nieuws. En dat gaat over schimmels.
Oeh.
Wie had dat gedacht? Oké. Schimmels, zo hebben wetenschappers ontdekt, die kunnen gebruikt worden om plastics af te breken.
Hmm.
En dat doen ze in 140 dagen.
Maar dat is nog best wel lang, toch?
Vind ik nog steeds heel lang duren. Ja. Maar normaal gesproken duurt het nog veel langer.
Oké.
En die schimmels, die kunnen de plastic dus compleet afbreken.
Wow.
En dit is de snelste manier om plastic af te breken met schimmels die ooit gevonden is. Dus u weet, hebben we zo meteen allemaal gewoon schimmels in de achtertuin. En dan voeren we plastic aan de schimmels. En dan zijn we de plastics kwijt.
Hey, dat zou even mooi zijn.
Oké, lange termijn denken.
Nou, over lange termijn denken gesproken. Als jij dat rad even draait, dan hoop ik dat die uitkomt op de...
Oké, komt die aan.
Ja! Het is bijna alsof we het geregisseerd hebben. De categorie
vieze vervuilers.
Oeh. Ja, want die moeten dus niet al te veel op de lange termijn blijven denken.
Nou, vertel. Kom maar op met je nieuws.
Het gaat namelijk over de pensioenfondsen. Dus haak nou niet af, want het is best wel heel erg interessant. ABP, dat is het grootste pensioenfonds dat we hebben in Nederland, die heeft een paar jaar geleden gezegd, ja, wij stoppen met investeren in de fossiele industrie. Pensioenfondsen die behoren namelijk tot de grootste beleggers als het aankomt op grote vervuilende bedrijven zoals Shell en Exxon en BP. En er waren wel al een paar pensioenfondsen die dat daarvoor ook hadden gedaan. Maar ABP was echt de grootste.
Oh.
En die trend die zet zich nog voort ook.
Echt op de goede weg dus.
Mm-hmm.
Ik heb zowaar een nieuwtje over een van die bedrijven die je net noemde. En wel over oliegigant Shell. Want Shell heeft met het kabinet afspraken gemaakt hoe ze de komende jaren de CO2-uitstoot gaan verminderen.
Oké.
let wel, het is tot nu toe wel een intentieverklaring. Dus er is nog niks bindend, maar het is wel een intentie en het moet een bindende afspraak worden. Wat willen ze nou gaan doen? Ze willen in 2030, dus over 7 jaar, 3,9 gigaton minder CO2 uitstoten.
Is dat veel?
Nou ja, ik heb het even opgezocht en dat is zo'n 2% van de CO2-uitstoot van heel Nederland. Dus ik vind het voor één bedrijf best wel wat. En om het niet vrijblijvend te laten zijn, als ze het niet halen, dan moeten ze een heffing gaan betalen. Ah. Kortom, een boete. En dat is deel van een breder plan om met de 20 grootste bedrijven van Nederland allemaal zo'n afspraak te maken over hoe zij snel en concreet minder CO2 gaan uitstoten.
Oké. Heel goed. Je zou bijna zeggen, lekker bezig Nederlandse overheid.
Ja, nou ja, het is nog wel een intentieverklaring. Dus ja. Ze moeten het nog wel even echt maken.
Sorry, ik zit helemaal in de positieve sfeer. Dus ik ga gewoon helemaal juichen.
Maar op de goede weg, laten we het zo zeggen.
Ja.
Gaan we door naar de volgende categorie.
Yes.
Nog één laatste slinger. Ik ben benieuwd wat het wordt. Komt ie dan.
Categorie.
De bloemetjes en de bijtjes.
Ah.
Vind ik een mooie afsluiter.
Ja, ik ook.
Zal ik hem aftrappen?
Laten we dat doen.
Het gaat namelijk iets beter met de bossen in Nederland.
Hey.
Ja. Oké, ik moet toegeven, er verdwijnt nog steeds meer bos dan dat erbij komt in Nederland. Dus laten we niet hard gaan juichen. Maar de bossen worden wel steeds gevarieerder. En dat is supergoed nieuws, want hoe gevarieerder een bos is, hoe beter het bestand is tegen ziektes en droogtes en klimaatverandering in zijn algemeen.
Ja.
En ze laten veel vaker dode bomen en struiken en planten laten ze gewoon liggen. En dat is weer heel fijn voor alle insecten die er leven. En dat is weer fijn voor alle vogels. Nou ja.
En dat is weer fijn voor de biodiversiteit.
Precies.
Ja, nou, positief dus. Ja, ik heb weer een best wel grote.
Bring it on.
Ja, er is namelijk vorig jaar eindelijk, na een paar jaar wachten, een grote conferentie geweest over de natuur. De biodiversiteitstop in Montreal was dat. En daar is een best wel grote afspraak gemaakt. Namelijk dat er in het jaar 2030 30% van alle natuur, en dat is op land en in de oceaan, een beschermde status moet krijgen.
Zo.
En dan denk je, oké, 30%, dat is nog steeds geen 100%. Maar ik zal je even vertellen hoeveel dat nu is. Op dit moment wordt 1,2% van de oceaan beschermd. Dat is echt heel weinig. En het landoppervlak en het wateren is 15%.
Oké, dus ze gaan zeg maar verdubbelen.
Ja. Of echt gigantisch snel stijgen. Het gaat echt. Het is dus echt een hele flinke stap. Er zijn op dit moment volgens mij uit mijn hoofd 100 landen die dat ondertekend hebben.
Dus meer beschermde natuur?
Meer beschermde natuur.
Best wel wat goed nieuws als ik het zo hoor.
Ja, echt stapels.
Ik moet zeggen, ik word er ook wel een beetje blij van. Het doet me wel goed.
En kijk, natuurlijk kan je bedenken dat er altijd nog wel mitsen en maren te bedenken zijn. Tonnen aan kanttekeningen te plaatsen bij alles wat we net verteld hebben. Maar laten we soms ook een heel klein beetje focussen op de dingen die wel goed gaan. Toch?
Ja, zo is dat.
Ja.
Zullen we dat leuke muziekje nog een keer luisteren?
Ja. Laten we dat doen.
Dit was De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Kijk vooral in de show notes bij deze aflevering voor de links naar het onderzoek dat we noemen en voor relevante artikelen over klimaatstress van Trouw. Speciale dank aan Sarah Wortelboer en Sarah Helming van Stichting Klimaatpsychologie en aan de Deventenaren die met ons in gesprek wilden. Deze aflevering is gemaakt door Hanna van der Wurf en door mij, Nienke Zoetbrood. De eindredactie is in handen van Charlotte Verlauw.
Vond je dit een leuke podcast? Help ons, zodat meer mensen deze podcast vinden. Dat kan door een recensie te schrijven of sterren te geven in je podcast-app.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.